De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Beleggerspanel.
De winst van ING daalde, maar toch koopt de bank 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in. En techbedrijven als Meta en Twitter kondigen grote ontslagrondes aan. Hoeveel vertrouwen biedt dat beleggers nog in deze techgiganten? Dat en meer bespreek ik in het Beleggerspanel. En daarin zitten Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger, en Marco Groot van Deze Week, bekend van de website marcogroot.com. Welkom.
Goedemiddag.
Laten we beginnen bij jullie laatste transactie. Wim, wat kun je daarover kwijt?
Ja, we hebben verschillende dingen gedaan. Maar we leven in tijdperk van oplopende inflatie. En we hebben een renteproduct, een zogenaamd gestructureerd product gekocht, waarvan de uitkering van, zeg maar, de rentecomponent ook gerelateerd is aan de oplopende inflatie. En ik denk dat we in Amerika wel de piek hebben gehad in inflatie. In Europa is dat echt nog zeer onzeker. Daar liggen de verhoudingen anders. En is ook, zeg maar, de invloed van de energiecomponent in de totale inflatie toch ook wel heel groot.
Kun je wat je nu zegt toch nog even helder uitleggen? Wat heb je nou precies gekocht? Voor de mensen die gewoon niet vermoedelijk in de auto zitten.
Het is een soort obligatie. Het heet gestructureerd product. Er zit een bodem in, een garantieprijs. Maar tegelijkertijd zit dan een soort optiecomponent in. En de uitkering die je vangt, die je ontvangt als belegger, die is gerelateerd, gekoppeld aan de oplopende inflatie.
Maar dan moet die inflatie wel oplopen natuurlijk.
Ja, en onze verwachting is, we houden er in ieder geval rekening mee dat die eventueel nog wat verder op kan lopen. En hij hoeft ook niet per se verder op te lopen, maar hij is gewoon gekoppeld aan die inflatie. En die inflatie zal de komende jaren zeker nog een belangrijke component zijn.
Komende jaren, zeg je hier.
Ja.
Dat wordt hardnekkig.
Kijk, de ECB, en dat willen wij eigenlijk ook, dat de inflatie weer richting de 2% gaat. Maar daar zitten we voorlopig toch, denk ik, ver boven. En we zien gewoon dat de inflatie toch wel breed in de economie genesteld is. We verwachten eigenlijk niet dat er een hele sterke acceleratie plaatsvindt. Geen loonprijsspiraal bijvoorbeeld. Maar wel dat we de komende jaren gewoon door de veranderende geopolitieke verhoudingen, door de gewijzigde distributieketens, doordat veel bedrijven ook, zeg maar, de productielocaties gaan herallokeren, krijgen we, en we zitten ook nog in tijd van energietransitie, dat we gewoon een aantal kostencomponenten voor de kiezer krijgen. Die dus komende jaren, moet je wel rekening mee houden.
Marco, jij bent
inflatie of hoogblijvende inflatie.
Jij bent uitgekomen bij een oude bekende, ASML.
Ja, een paar weken geleden zei ik dat ik eindelijk ASML had gekocht. Na jaren op het vinkentouwt hebben gezeten in de stijging. En in de daling had ik op 4,40 mijn eerste ASML gekocht, aandeeltjes. En daarna had ik een limietje ingelegd met het idee, als het nog een keer wat lager gaat, dan koop ik wat bij.
Gewoon in één keer, Marco. Waarom zou je dat dan plukjes doen? Omdat je er toch al van plan mee eigenlijk.
Heel veel mensen hebben het altijd over tijd in de markt, maar timing kan je best een paar procent extra opleveren. Dus ik had een limietje ingelegd op 400. En een paar dagen daarna ging het heel hard in elkaar. We hebben zelfs even 370 gezien. Dus die heb ik binnengekregen. En nu zijn we weer terug naar het niveau waar we waren. En zelfs iets hoger.
Maar timing is dat niet een beetje sprokkelen? Jij bent echt een aanhanger van die theorie. Je kunt het toch maar beter in je voordeel te benutten.
Het is een heel lang gesprek wat we nu gaan hebben. Maar je kan in principe op het moment dat jij een prijsdoel stelt, kan je daar een kanaal van, laten we even makkelijk zeggen, plus of 10% plus of min 10% daaromheen leggen. En als de keer doorschiet naar boven, dan kan je de best 20% afhalen. Als het doorschiet naar beneden, kan je de best 10% aan toevoegen. En daartussendoor kan je rond je kernpositie best een beetje meehandelen.
Ja, en dat is niet alleen. Ik vraag naar de bekende weg, maar denk jij er ook zo over? Dit toch in ogenschouw nemen?
Nou, kijk, het gaat hier over orders inleggen met limieten. En daar ben ik zeker niet op tegen. Want dat zet je prijs eigenlijk vast waar je het krijgen wil. Maar ik ben verder niet zo trading georiënteerd en meer een lange termijn beleggen. Maar ja. Marco is dat ook, zegt hij, maar met limieten.
Ja, kijk, op deze manier, op het moment dat je zeker weet dat er fundamenteel niets verandert en een prijs beweegt zonder fundamentele reden, dan kan je van die beweging kortstondig gebruik maken. En dat betekent niet hele posities erin en eruit, maar stukjes van positie. En dan maakt het ook gewoon echt heel veel leuker, hè?
Leuker, gewoon als tijdsverdrijf.
Ja, absoluut.
Abonnement.
Ja.
Heb je wat te doen, houd je van de straat.
Het is een hobby en een bezigheid.
Laten we het over ING hebben. In het derde kwartaal liep de winst terug. De netto-winst komt met 28% tot 979 miljoen euro. Maar beleggers kunnen in hun handen wrijven, want er komt een aandeleninkooppakket van ING, 1,5 miljard. En de vraag is dat verstandig? Als je het zou vragen aan de ECB of de Nederlandse bank, dan zeggen ze allemaal, doe dat nou niet, bank. Want er komen roerige tijden aan, onzekere tijden. Let op je buffers. Dus hiermee vaart ING in tegen het advies van Klaas Knot. Wim, is dat in dit geval toch te rechtvaardigen?
Nou, als je kijkt naar de kernratio's van solvabiliteit, het heet ingewikkeld CET1-ratio's, dan is die wel ruim voldoende. Dus de buffers, ook voor een komende recessie en voor de verslechtering en voor toename van slechte leningen en als gevolg van faillissementen, die is op zichzelf voldoende. En ING tracht in deze tijden zeg maar ook de waarde- en inkomensgerichte beleggers aan zich te binden door dit in het vooruitzicht te stellen.
Ja, dus het is een keuze voor het type belegger dat je gaat.
Het is echt het type belegger en zeg maar de groeibelegger die in allerlei nieuwe dingen wil investeren. Zoals bijvoorbeeld fintech, waar eigenlijk ING een fiasco mee heeft beleefd met Payvision enzovoort. Daar moet je bij ING niet voor zijn meer. Maar wil je zeg maar een dividendstroom en een redelijk gewaardeerd aandeel, dan komt ING in focus en daarom willen ze dat doen.
Zijn het aantrekkelijk vinden toch? Extra dividend of de winst onder minder aandeelhouders hoeven te verdelen? Dat is toch juist ook wel iets waarvoor je belegt?
Nou, zeker. Dat is een component. We hebben jaren in groei gezeten. En ik had het net al even over die renteuitkeringen enzovoort. Je ziet ook dit jaar dat zeg maar aandelen met een hoge dividendzekerheid en dividendgroei, dat die het ook relatief goed doen. Nou hebben alle aandelen zeg maar een forse optater wel gehad. En ING, als je kijkt naar de koersdoelen, die liggen zo'n 25% zelfs hoger dan de huidige koers. Nou, daar tel je nog wat dividend bij op. Maar ik moet zeggen, ik vind veel aantrekkelijker beleggingen op de markt. ING is niet het eerste aandeel wat bij mij in focus komt. Maar op deze niveaus ligt het er redelijk bij.
Marco, als jij die cijfers tot je neemt, dan weet ik dat er heel veel gespit gaat worden, dat er onderzoek plaatsvindt. Wat is jou opgevallen?
Er zijn twee dingen die je uit elkaar moet trekken. De ene is de winstcijfers. Die zijn plus of min wat de markt verwacht. En die kunnen een beetje meevallen of een beetje tegenvallen. Maar er is iets anders wat de motivaties voor deze buyback. En dat is de kapitaalpositie. Ja, dus als we daar op een andere manier naar kijken, dan kan je zeggen, oké, de risicogewogen assets die dalen. Ja, dat is een feit. De risicovolle activiteiten die dalen omdat we al die druk hebben vanuit de regelgeving. En het derde is, spaargeld stijgt en banken richten zich meer op service fees. Dus die componenten tezamen, die drie componenten tezamen, zorgt ervoor dat de bank minder kapitaal nodig heeft. Dus dan kan de winst plus of min een beetje bewegen, maar dat zorgt ervoor dat er heel veel kapitaal vanuit de balans vrijkomt. Waardoor de risicogewogen assets dalen, waardoor er meer eigen vermogen vrijkomt, omdat het gewoon niet meer nodig is.
En toch, als je kijkt naar die cijfers, als ik me goed heb laten inlichten, dan zie je dat de renteinkomsten iets dalen, dat de fee-inkomsten iets dalen. Maar past dat wel in jouw verhaal?
Ja, want de netto rentemarge is van 1,38 naar 1,42 gestegen. Dus de marge stijgt, alleen het aantal assets wat die rente inkomsten genereert, die dalen. Dus het kapitaal, die buffer die Wim net noemt, die CET1, die moet 5% zijn, die is 15%. Ja, dus je hebt 15. Een enorm surplus aan kapitaal.
Het wordt ook een doelstelling van ING om die ratio naar beneden bij te stellen. Van 15% naar 14 naar 12,5%. Ja. Dat betekent dat er nog zo ongeveer 6 miljard aan cadeautjes te verdelen valt.
Nou, als zeg maar na die inkoop van eigen aandelen, als dat succesvol is afgerond komend dit lopende kwartaal, dan zou er in januari nog een extra dividenduitkering kunnen plaatsvinden. Overigens, die rentemarge die is wel iets gekrompen, maar wat Marco zei is ook wel juist, want als je een one-off, zeg maar een eenmalige afschrijving buiten beschouwing laat, dan is die inderdaad iets gestegen. Ja. Maar in zijn totaliteit is zeg maar zijn de rentebaten, en dat is zeg maar toch nog steeds de basis op het inkomstenmodel van ING, is nog steeds 3/4 van de totale inkomsten. Ja. En dus inderdaad, de bank wil eigenlijk in de toekomst meer fee-inkomen, meer provisiebaten ten opzichte van de rentebaten. Maar het is nog steeds gewoon een rentebank.
Ja, en dat is fantastisch. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Santander. Dat die handelen bijna op twee keer de renteinkomsten. Hè. Door heel Europa heen kan je banken vinden die op hele lage multiples van de renteinkomsten handelen. En daardoor een groot dividend kunnen betalen. Dus eigenlijk wordt het een bankaandeel bijna een proxy voor een obligatie in een beleggingsportefeuille.
En dat is dus ook het type belegger inderdaad. Hè. Die inkomensgedreven belegger die wil ING aan zich binden. En veel minder de groei. Want als je kijkt naar de groei van de kredietverlening enzovoort, dat valt eigenlijk ook tegen.
We gaan naar deel 2 van dit panel over voormalige groeibedrijven.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Wim Zwanenburg en Marco Groot zijn de leden van het beleggerspanel. Er komt een ontslagronde aan bij Meta. Daarover schreven de zakenkrant de Wall Street Journal eerder deze week. Personeel van dat techbedrijf wordt naar alle waarschijnlijkheid morgen ingelicht over een grootse reorganisatie. De grootste ooit in de geschiedenis van het bedrijf. En Marco, dan moet ik er toch bij zeggen dat er de afgelopen anderhalf, twee jaar 40.000 mensen door Meta zijn aangenomen.
Ja.
En nu gaan er 4.000 mensen uit.
Dat is het gerucht.
Is het gerucht. Ja. Ik heb de bron vermeld, de Wall Street Journal. Ja. Inmiddels lijkt de hele markt er al zo ongeveer van uit te gaan. Is het tij zo snel gekeerd? Blijkbaar.
Deze bedrijven hebben omzetgroei nodig. Als je nu de cijfers bekijkt die Meta het afgelopen kwartaal heeft gepresenteerd, dan laten ze omzetdaling zien. Als je die omzetdaling corrigeert voor de dollar, dan is er nog steeds een omzetgroei. Echter, de kosten lopen ook heel hard op, omdat in die techontwikkeling je natuurlijk heel veel mensen nodig hebt. En op het ogenblik zijn de twee nieuwe initiatieven, die VR-bril en Metaverse, niet zo populair als Meta tegenwoordig zelf had ingeschat. Dus de kosten zijn te hard voor de baat uitgegaan. Dan wordt op de rem getrapt.
En wanneer kan een belegger daar een stokje voor steken? En dan moet ik erbij zeggen, Zuckerberg heeft volgens mij 13% van de aandelen, maar nog altijd meer dan de helft van het stemrecht. Dus als hij het wil, dan geschiet het zo. Maar er zijn inmiddels ook aandeelhouders die inmiddels brieven aangeven. Alsjeblieft, Mark, kom tot het inzicht dat die Metaverse al heel veel kost en tot op dit moment nog heel weinig oplevert.
Ja.
Wanneer moet hij daar toch een boodschap aan gaan krijgen?
Ik denk dat die boodschap nu wel aangekomen is, toch? Ik bedoel, als je ook echt gaat reorganiseren, dan moet je aan de slag. Formeel heeft niemand een poot om op te staan en hebben kleine aandeelhouders misschien wel de mogelijkheid om een stoel in de advisory board te krijgen. Maar om echt hier het tij te keren, ja, dan moet je echt een mentaliteitsverandering bewerkstelligen. En dit bedrijf is de uitkomst van het gedachtegoed van meneer Zuckerberg. En dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven.
Wim, misschien is het inmiddels duidelijk, maar volgens mij staan er nog altijd $100 miljard aan investeringen op het programma in die metaverse.
Ja, en daar dringen dus beleggers op aan dat hij dat wel wat getemporiseerd doet en dat hij inderdaad op de kosten blijft letten. En hij heeft ook het tij tegen, want het verdienmodel tot op heden van Facebook, van WhatsApp en van Insta en nog wat nieuwe initiatieven is toch nog steeds de advertentie inkomstenbron. En eigenlijk heeft hij daar ook een soort winstwaarschuwing voor afgegeven. Dus nou, de koers daar is dit jaar al zo'n 70% vanaf. Zuckerberg die zet echt heel fors in op dat toekomstprogramma, de VR, de brillen, de virtual reality en vooral de metaverse. En daar moet je in geloven. En persoonlijk geloof ik daar wel in, want het wordt breed gedragen, niet alleen door Meta, die ook zijn naam eraan heeft verbonden.
Maar Wim, je moet erin geloven, maar je moet er ook niet blind voor zijn dat
nee,
het niks
nee,
lijkt te worden.
Maar als je kijkt, ja, er zit zeker een risico in. Dus het is zeker geen prettige aandeel voor rustige beleggers. Maar als je kijkt heel breed in de sector, Microsoft, Qualcomm, Nvidia, er wordt heel veel geïnvesteerd in de ontwikkelingen, zeg maar, van de metaverse. En ja, social media en Facebook, dat is natuurlijk een hoewel ze 3 miljard, mind you, gebruikers aan zich weten te binden iedere maand. Zet Zuckerberg nog toch in op een andere toekomst.
Steeds duurder, hè? Ik had 2 weken geleden een gesprek met Ben van den Burg over die metaverse en hoeveel dat dan waard is. En hij liet mij zien hoeveel daar al in geïnvesteerd is en zette dat af tegen het bedrag dat Apple ooit investeerde in de iPhone.
Ja.
Nou, die iPhone is een schijntje. En moet je kijken wat het oplevert.
Dat is niet helemaal eerlijk, hè? Want dan moet je wel inflatie. Dan moet je inflatie van salarissen van de slimste techmensen op loslaten. En die zijn tegenwoordig heel hot, hè? Dus om die aan te trekken, is het heel ingewikkeld.
Je vindt het een flauwe manke vergelijking.
Ja, en je moet ook altijd het omgekeerde proberen te bedenken. Dus als die kosten al gemaakt zijn, misschien zitten die kosten dan al in de huidige balans. En is het van hier af aan misschien de bovenkant eraf schrapen om weer te normaliseren. Ja. Als je de guidance leest van de CFO van het derde kwartaal, dan wordt er heel duidelijk gezegd wat de kostenvoorspellingen zijn voor het komende jaar, et cetera. En als ik dan ga rekenen, dan kom ik op best wel prettige uitkomst uit. Want vergeet niet, hè, in het verleden waren dit soort bedrijven die heel snel kwamen ook weer heel snel weg. En deze bedrijven verdienen echt heel veel geld. Van iedere dollar die Microsoft of die Meta verdient, is het 33 cent netto cashflow. Hè? Dus dat eindigt gewoon in de spaarpot van
dus
het bedrijf.
Dus hij heeft zeker de middelen om te investeren. Maar hij heeft vorige week toch wel heel forse aandrang gekregen van veel grote beleggers om zeg maar inderdaad ook een kostenbewustzijn aan de dag te leggen. En dat heeft Zuckerberg verstaan, dat teken. En werd gisteren eigenlijk, hoewel het nog steeds een gerucht is, werd het heel goed opgevat. En gisteren steeg de koers, ik meen, tussen de 5 en de 7% van Meta. Overigens, die ontslagrondes, ik denk dat het heel beperkt zal zijn. Het is 87.000 medewerkers heeft hij nu. En afgelopen jaar heeft hij de mensen die hij heeft ingehuurd, die heeft aan zich gebonden vanwege ontwikkeling van artificial intelligence. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat er heel sterk achter zit in die metaverse.
Misschien dat de tijd van de onstuimige groei achter ons ligt. En dat zelf Meta nu toch moet gaan nadenken over wie werkt er voor ons. En kan dat misschien toch ook met een...
Daarom is een stof kan mij doorhalen. En heb je wel de goede match van het personeel met de juiste skills en de juiste programmeerkwaliteiten.
Daarover gesproken, we gaan naar een Nederlands bedrijf met een verlies dat genoteerd werd in het derde kwartaal. Werd toch nog enigszins positief ontvangen op de beurs, omdat heel veel mensen er toch wel van uitgingen. En Marco, dat mocht ook wel, want PostNL gaf in 6 maanden tijd 3 winstwaarschuwingen af. Allereerst, wat zegt dat?
Ja, dat het niet heel lekker gaat. En jij zegt 3 winstwaarschuwingen. Ik heb gisteren even naar de presentatie gekeken. De eerste 3 slides van de presentatie was: we moeten minder kosten maken. Ja. Ongekende inflatie, externe tegenwind. Het persbericht is echt een en al. Gaat niet lekker hier.
Maar dat is externe tegenwind. Hoeveel kun je daar als bedrijf dan aan doen?
Ja, de externe tegenwind. En dan de eerste regel daarna is dat het vanuit de e-commerce-industrie komt. Volgens mij is dat je grootste klant. Dus ik vind dat geen externe tegenwind. Dat is gewoon een economische situatie.
Het gaat ook wel heel snel van het een naar het ander. Hè? PostNL was voor het eerst in lange tijd een van de winnaars tijdens die coronaperiode. Daar hebben ze ook op moeten inspelen. Ja. Ik las een analyse van het FD een paar weken terug. Daarnaast speelt een rol dat het bedrijf grote moeite heeft om de bedrijfskosten omlaag te krijgen. PostNL kan zijn netwerk van kantoormedewerkers, distributiecentra, koeriers en postbezorgers niet voldoende inkrimpen als de marges zo sterk teruglopen. Ja. En er is bewust ingezet, en ook onder maatschappelijke druk zelfs, om mensen in dienst te nemen. En dat zijn de mensen waarmee je nu misschien toch een beetje, het klinkt onerbiedig, in je maag zit. Wim.
Ja, nou precies. En daarom denk ik dat PostNL inderdaad geen aantrekkelijke belegging is. Gisteren werden de cijfers heel mild en eigenlijk positief ontvangen. Maar zoals Marco al aangaf, het persbericht in de presentatie zaten vol onheilstijdingen. Dit kwartaal mogelijk toch niet de verwachte recordomzet in e-commerce. Nou, postbestellingen, expresbestellingen.
Niet alleen ik, Herna Vraag ook, de topvrouw van PostNL, die gaf toch aan dat ze er heel wat van verwacht in het vierde kwartaal, gisteren in de ochtendspits van BNR.
Nou, we verwachten ongeveer hetzelfde volume als vorig jaar. Dus ja, je zult zeker een piekseizoen hebben. En ik denk dat die piek is natuurlijk wat lager dan we aan het begin van het jaar met elkaar hadden verwacht. Ja. Maar het is nog steeds hetzelfde volume ongeveer als wat we vorig jaar hebben weggebracht. En dat zijn toch op de drukke dagen is dat toch 2 keer zoveel pakketjes als dat we normaal doen. Dat komt er zeker aan.
Dat vierde kwartaal gaat de meubelen redden voor PostNL, als ik hier Herna Vraag toch mag samenvatten.
Nou ja, PostNL, ik kijk er wel zijdelings naar, want het is ook een soort conjunctuurindicator. Maar als ik inzet op e-commerce en bestellingen en logistiek enzovoort, kijk ik eerlijk gezegd toch internationaal de grens over naar andere bedrijven. Naar de Amazons en de FedEx'en en Deutsche Post van deze wereld. En ja, ik vind echt PostNL met natuurlijk ook nog steeds het met zich meeslepend van het gewoon het Nederlandse postbedrijf. Niet het meest gunstig gesitueerd voor beleggersportefeuilles.
Vierde kwartaal, Marco. Gaat er nog een hoop verbloemen, wellicht?
We hebben inschattingen en feiten. En de inschatting van mevrouw Verhaag is dat het vierde kwartaal best wel weer goed zal zijn, maar niet zo goed als vorig jaar. Ze praat in ditzelfde interview over de uitstel van investeringen in nieuwe sorteercentra, prijzen die bij de huidige inflatie niet houdbaar zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat prijzen lagging zijn en niet leidend. En dat ze in het derde kwartaal bewust meer personeel hebben aangehouden om klaar te zijn voor het vierde kwartaal. Dus dat zijn de dingen waarop op basis waarvan het vierde kwartaal geprojecteerd wordt. Als ik naar de feiten kijk, en ik hoopte eigenlijk een klein verrassingje te vinden, want ik hou van dingen die negatief bekeken worden, dan schrik ik eigenlijk nog harder, want het werkkapitaal is zo hard gedaald of gestegen dat de cashflow negatief is geworden. Dus zij hebben een enorme inhaalslag te maken in het vierde kwartaal om de huidige waardering überhaupt te kunnen rechtvaardigen. Ik ben best geschrokken van die werkkapitaalverslechtering. Die was 37 miljoen.
Waarop... Maar er kan toch ook een inhaalslag plaatsvinden in dat vierde kwartaal? Of vind je dat te veel wensdenken?
Dat is onze gezamenlijke inschatting van hoe de economie in het vierde kwartaal gaat gedragen. Dus terug naar die e-commerce bedrijven. Hoeveel pakketjes wij gaan bestellen en hoeveel kerstkaarten wij gaan verzenden. Nou, denk je dat dat hoge lagen...
Hoeveel kerstkaarten verzend je nog?
Ik denk geen. Wat denk jij? Hoger, lager of gelijk dan vorig jaar? Het aantal pakketjes wat verzonden gaat
worden. Ik denken.
Nou, dus dan zal die cashflow in het vierde kwartaal lager uitkomen dan vorig jaar. Vorig jaar was de schatting 250 miljoen, dat werd 280. Dat was de grote verrassing. Als het nu 200 wordt, dan handelt dit aandeel op 7 keer de cashflow. Dat vind ik voor een bedrijf in een zwaar competitieve omgeving best pittig.
Wim, tot slot, heel kort.
Nou ja, ze constateerden ook dat de warenhuizen en de pakhuizen vol lichten. Ze zitten natuurlijk midden in die logistieke operaties. De consument wordt nu toch wel wat terughoudend. We hebben gewoon hier zoveel tegenwind. PostNL krijgt eigenlijk ook niet zoveel positieve adviezen van analist. De trend van de koersdoel is nog steeds omlaag. Dus ik zou er wegblijven.
Wim Zwanenburg met een welgemeend advies. Beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. En Marco Groot, consultant van Eet Deze Week. En van de website marcogroot.com. Dank voor jullie bijdrage aan het panel. Zometeen tijd voor de dagelijkse Oekraïne-update.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexen. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.